Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Iets anders dan ik verwacht had, maar toch fijn om met u verbonden te zijn. En als je ergens de eerste keer komt, is het misschien ook goed om iets van mezelf te vertellen. Ik ben Kina Tiegelaar, ik ben woonachtig in Veenendaal. En ik ben eigenlijk opgevoed in een niet-christelijk gezin. Ik kom uit een schippersfamilie en ging op mijn zesde jaar naar het internaat. En mijn ouders hebben mij op een christelijk internaat geplaatst. Ik ben daar 3 jaar geweest. En daar hebben de juffrouwen die daar waren, die vertelden mij het verhaal van Bunyan. De christen en de christinnenreis. En dat heeft op een of andere manier op mijn kinderlijke fantasie zo enorm veel indruk gemaakt dat ik van daaruit een godsbesef kreeg. Ik wist, er is een brede weg. Ik wist, er is een smalle weg. En meer dan dat, verder kwam ik niet. Maar toch was dat een zaadje wat in mijn hart geplant werd. En op mijn 9e ging ik van het internaat af. Mijn ouders gingen aan de wal. Niet-christelijk gezin, dus ik zag geen kerk meer. En het duurde 10 jaar lang voordat God dit zaadje opdeed wassen. En ik in aanraking kwam met mensen die de Heer Jezus kenden. En ik had de kerk al van binnen gezien. Het was een oud gereformeerde gemeente in Nederland. Daar was het internaat aan verbonden. Maar ik kwam in een baptistengemeente terecht in Delfzijl. En daar onder leiding van Weilen, dominee Jacques Schouten, leerde ik de Heer Jezus kennen. Ben daar een maand later gedoopt. En toen ging mijn wandel met de Heer. En die wandel die leidde mij eerst naar Roemenië, naar het zendingswerk. Ik heb daar een kinderthuis op mogen zetten. En vervolgens was dat verlangen ervan, maar die Bijbel ken ik niet goed genoeg. Nou, toen ging ik een traject van 10 jaar theologiestudie in Heverlee. En de laatste paar jaar voelde ik mij geroepen om predikant te worden. En toen kwam ik terecht bij de Unie van Baptisten. En alweer 10 jaar geleden ben ik algemeen beroepsgebaar gesteld als gemeentepredikant. En reis ik het land door om mensen te vertellen van de mooie wijsheid van de Heere God die hij ons heeft gegeven. Nou, dit een beetje in vogelvlucht iets voor mij. Vandaag hebben we de 4e advent. De komst van Immanuel. Uitzien en gedenken. Het is de tijd van hoop en verwachting. Maar dan is het ook goed om terug te gaan naar de wortels. Want hoe komen we uit, of hoe zijn we uitgekomen, dat we aan het hopen zijn en dat we aan het verwachten zijn. En daarom ga ik vandaag met u lezen uit Genesis. Genesis 3, vers 1 tot en met 24. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. En toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend. Ze merkten dat zij naakt waren. En zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep, Adam, en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, en wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden heb daar niet van te eten? En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tegen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in de zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit voortgekomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Een adventsdienst, de vierde. Uitkijken naar de vervulling van kerst. Nou, nog een paar dagen en dan is het daar. En dan stilstaan bij de tekenen van brood en beker. En dan ook nog Genesis 3 lezen. Nou, dan wordt de geschiedenislijn van eeuwen neergezet. En bewust of onbewust heeft u het heel vaak over Genesis 3. Want als we spreken over het evangelie van de Heer Jezus, dan kan het bijna niet anders of dat we uitkomen bij Genesis 3. Want daar is het allemaal begonnen. Nadenken over de tekenen van brood en beker kan niet anders, is inhoudsloos als er geen Genesis 3 was geweest. En de Genesis 3 wordt de Satan geïntroduceerd. Hij staat bekend als een persoon. Een persoon die de Bijbel noemt slim, listig, doortrapt, misleidend. En de Satan is erop gericht om de mens in de duisternis te brengen. Om die ver weg te houden van God. Om je daarvoor te verbergen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de Satan ook een dier uitkiest waar hij best wel veel sympathie mee heeft. Want we lezen, de slang nu was de listigste onder alle dieren. En de Satan werkt door dit meest listige dier heen om de mens te verleiden. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, hoe kan het nou dat Adam en Eva deze stap hebben gezet? Dat ze hier in konden trappen? Nou, er zijn heel veel redenen te noemen en ik wil vandaag met één deel daarvan met u bekijken. En ik heb dat genoemd de pendule-reactie. Weet u nog, vroeger bij opa en oma thuis hing zo'n grote staatklok en daar hing dan zo'n ding, dat is de pendule, die moet recht hangen. En dan zo nu en dan, als je hem een zwiep geeft, dan gaat hij ook de andere kant weer op. Nou, dat is hetgene wat ik zie in de communicatie tussen Eva en de Satan. Satan brengt Eva uit haar evenwicht. En dat doet hij door een extreem neer te zetten. Want wat zegt hij? Is het echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in het hof? En floep, daar gaat de pendule van Eva heen. Ze wordt uit haar evenwicht gebracht. En als je uit je evenwicht gebracht wordt, dan gebeurt het dat je met eenzelfde extreem antwoord gaat reageren. Dus wat zegt zij? U mag daarvan niet eten. Nee, sorry. Ik ben mijn zinnetje kwijt van wat Satan zegt. Dat is toch flauw? Ze gaat eigenlijk tegenovergestelde gaat ze zeggen. U mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, want dan zult u sterven. En dan gaat de pendule dus de andere kant op. En dat waren niet Gods woorden. Want God had gezegd, hier is de hele hof. Van alles mag je eten, van alles mag je genieten, alles mag je aanraken. Maar die ene vrucht, dat mag niet. En deze pendule-reactie, dat is een groot wapen van Satan. Ook in de geschiedenis. Als we kijken naar de concilies van alle debatten die geweest zijn. Of het nou uit de eerste eeuwen is, of je hebt de reformatie, of je hebt de nadere reformatie. Steeds weer draait het om het verdedigen van een mening, van een visie of van een zienswijze. En om dan je gelijk te halen, wordt een extreem ingezet. En als reactie komt er een ander extreem tegenover. En door een extreem antwoord of reactie te geven, haal je mensen uit het evenwicht. Nou, wij kennen dat ook wel in onze huizen. Pubers en jongvolwassenen, oh, wat kunnen die hun ouders toch heerlijk uit hun evenwicht halen? Ze zijn extreem. Ze hebben een visie, ze hebben een mening, ze zijn nog zo aan het ontdekken. En ja, dan haal je die ouders of verzorgers uit hun comfortzone. En je moet dan uit goede huizen komen om rationeel en evenwichtig met een antwoord te komen. Want in welk huishouden vliegen de emoties dan niet uit de pan? Het gebeurt. Ik moet ook wel denken in de tijd waarin we nu leven. Hoe lastig is het? Coronatijd. Weer een extra week met je kinderen thuis. Die pendulereactie. Ook kinderen geven het. En hoe gaan we dan reageren? Hoe zorgen we dan dat we evenwichtig zijn? Dat die pendule recht blijft hangen? Dat is een opgave. En de strategie van de Satan is om die pendule steeds maar weer een zwiep te geven. En dat gebeurt in ons land, dat gebeurt in de politiek en dat gebeurt in ons persoonlijk leven. En soms is het ook een spel. Een spel van je wilt iets bereiken en we hebben niet voor niets het gezegde. De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Het hoort ook een beetje bij het leven. Je mag leren hoe je gaat relativeren met meningen en botsingen. echter. Daar waar mensen zich blijven houden aan de ene kant of aan de andere kant, dan krijgen we scheuring. Dan krijgen we onherstelbare schade. Dan krijgen we verkilde harten. Dan krijgen we relaties die op spanning komen. Het is een uitermate slimme truc van de Satan die hij nog steeds toepast. Maar hoe zou het dan een betere reactie geweest zijn voor Eva? Hoe had zij kunnen reageren? Hoe had ze weerstand kunnen bieden tegen deze Satan? En ik heb een aantal gedachten. Het eerste is met bewustzijn. Bewustzijn, help. Ik word uit mijn evenwicht gehaald. Of iemand probeert mij uit mijn evenwicht te halen. Ik kom heel veel mensen tegen die dan zeggen, ja, communicatie doet het ertoe. Dat heeft geen invloed op mij. Maar ten positieve en ten negatieve worden we verbaal en non-verbaal beïnvloed. En ik zie dat momenteel ook op sociale media. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg er zo nu en dan een knoop van in mijn maag. Op een of andere manier leven we in een tijd dat we onze mening graag uiten. En we op elkaar reageren. En weet u, ik zie voortdurend die pendule heen en weer slingeren. Hij blijft niet in het midden hangen. En soms volg ik berichten of draadjes, zoals ze dat noemen. En ik vraag me dan af, hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Weet u, ik zie mensen die ik echt heel erg hoog heb reageren op sociale media, wat ik werkelijk waar nooit had gedacht. En dan kan ik natuurlijk dat vingertje opheffen, maar ik kan ook me afvragen van, maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? En ik merk in mezelf soms ook wel eens een reactie. Ik denk van, daar wil ik op reageren. En ik denk van, oh, heb ik in de gaten dat ik nu uit mijn evenwicht word gebracht? En als ik die draadjes volg in de sociale media, dan vraag ik mij vaak af, heeft die persoon nu in de gaten wat er gebeurt? Ben je je bewust wat je denkt, wat je voelt, wat je zegt, wat je schrijft? Want ik denk dat daar de stad ligt. En voor mezelf heb ik een stelregel. Ook al staat iets 10.000 keer op internet, of ook al zegt iemand 10.000 keer dat het zo is, dat het dan geen waarheid hoeft te zijn. Ik denk dat dat de kern is van momenteel de grote problematiek in discussies en op het internet. En ondanks dat ik absoluut iets denk en iets vind over heel veel zaken, heb ik besloten, en ik doe mijn best, laat ik dat zeggen, om niet mee te doen met die pendule reactie. Want ik wil namelijk met beide benen op de grond blijven staan. En dat vraagt oefening. En dat vraagt om bewust op te merken, wat gebeurt er nu in mijn lijf? En wil ik nu reageren? Word ik aan de kant geduwd? Het tweede punt, om te herkennen dat de pendule in werking gesteld wordt, is als u het gevoel krijgt dat u zichzelf of God moet verdedigen. God moet verdedigen. Weet u, dan treedt heel vaak de pendule in werking. En het beste wat Eva had kunnen doen, was bij de waarheid blijven. God heeft gezegd. Niets meer en niets minder. En als ik analyseer wat er gebeurt bij problemen en conflicten, dan zie ik dat die pendule eigenlijk voortdurend in beweging is. Doordat mensen steeds op elkaar blijven reageren. En misschien herkent u dat ook wel. Als er ergens een conflict is op het werk of in de gemeente of in uw huisgezin of in familie. Het houdt maar niet op. En soms vraag je je af, hoe zijn we hier terechtgekomen? En we hebben het nodig dat we de pendule in het midden houden. Oftewel, de positie aannemen, ik wil met mijn beide benen op de grond blijven staan. En dat is te bereiken door de vraag te stellen, en wat zegt God dan? Wat zegt God over de situatie? God heeft ons 2 testamenten nagelaten. En daar zit zoveel wijsheid in. Hoe we mogen denken, hoe we mogen handelen, hoe we mogen voelen. En als we dat als basis nemen, dan kan dat voorkomen dat we de pendule een zwieper geven. Ik moest ook denken aan een situatie, heel wat jaren geleden. Er was iemand die mij ten onrechte van iets beschuldigde. En toen had ik de keuze. Ik zei van, nou ja, de informatie klopt niet. Maar het werd niet geaccepteerd. En toen had ik de keuze, blijf ik nu met beide benen op de vloer staan? En is mijn woord genoeg? Of ga ik bewijzen dat wat in iemands anders hoofd leeft, wat ik eventueel gedaan zou hebben, en dat ik een verdediging ga zoeken? En ik koos ervoor om te zeggen, de informatie klopt niet. En zo bleef de pendule recht. En zo kon ik ervoor zorgen dat ik zelf vrede in mijn hart hield. Omdat dat hetgene is wat God van me vraagt. En als derde vraag, wat gebeurt er als je uit je evenwicht gebracht wordt? We zien dat Satan daarna een ingang krijgt om onze gevoelens aan te gaan wakkeren. Hij gebruikt hier begeerte en lust. Het was begeerenswaardig om naar te kijken voor het oog. Als de vrucht geplukt wordt, worden de ogen die ingang vonden door de begeerte geopend. En in de realiteit van de zonde ziet de mens, help, ik ben naakt. Het stappen in de nieuwe wereld van kennis van goed en kwaad maakt dat er voor het eerst vrees ontstaat. Er is voor het eerst angst. Er is voor het eerst dat de ogen van de schepper en schepsel elkaar na het verzoeken niet meer kunnen ontmoeten of begroeten. God loopt door de hof. En God roept Adam. En hij spreekt tot ze. En dan? Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. Zo vaak hoor ik wat er in Genesis 3 staat. Ah, dat is wel een bekend verhaal. Dat ken ik wel. Zo vaak gehoord. Maar ik werd zo diep geraakt in de voorbereiding. En ik vroeg mezelf af, weet ik het echt? Ken ik het echt? Begrijp ik echt ten diepste wat hier is gebeurd? Kunt u pakken wat er in Genesis 3 is gebeurd? En ik probeerde het voor mezelf wat tastbaar te maken. Stel dat u op een dag de sleutels in uw slot doet. U komt binnen en uw kinderen zetten het op het lopen en verschuilen zich achter de bank. Want ze zijn bang om u te ontmoeten. Ze zijn bang om uw ogen te zien. Nou, ik heb zelf geen kinderen, dus dan maak ik het iets groter. Stel dat mijn vrienden, de mensen waar ik van hou, familie, ik kom binnen en ze kruipen achter de bank. Dit is zo verschrikkelijk. Dit is zo pijnlijk. En dat gebeurde bij de schepper en zijn schepsel. Weet u, ik durf niet meer zo eenvoudig te zeggen, oh, Genesis 3 ken ik wel. Want ten diepste vraag ik me af of ik dat echt kan pakken en begrijpen. Maar de diepe en intense werking in mijn ziel van wat er gebeurd is in Genesis 3, maakt wel dat ik deze adventstijd anders heb beleefd. De thema's angst en verbergen hebben in Genesis 3 hun intrede gedaan. Angst voor God, angst voor mensen, angst voor jezelf, angst voor de verbinding met God en schepsel. Het is verbroken, die relatie. En angst op zich heeft ook iets goeds in zich, hè? Want soms, als een gevaar dreigt, is het goed dat je het op het lopen kan zetten. Dat is een goede alarmfunctie. Maar door de bank genomen is angst geen positief gevoel. En het speelt ons voortdurend parten als we geconfronteerd worden met welke vorm van ongerechtigheid, gebrokenheid of confrontatie dan ook. En dan probeer ik mij te verplaatsen in Adam en Eva. Ze zien de schade die de slang heeft aangebracht. Ze zien het resultaat van hun eigen daad. Ze zien hoe iets heel moois, onuitsprekelijk mooi, hoe dat kapot is gegaan. En het besef dat je leeft met de werkelijkheid dat kwaad op de loer ligt. Het besef dat er iemand is die jou voortdurend bij het goede vandaan wil houden. Hoe wanhopig moeten ze geweest zijn na die tijd? Leven zonder hoop. Het is dodelijk. Ik las ooit een interview met een collega van mij. En de reactie die zij gaf, die trof me. En ik citeer hem. Ze zei, je hoort steeds vaker, ik ben wel christen, maar de buurman is het niet en hij leeft beter dan ik. En zij antwoordde, dat zal best wel zo zijn, maar welke hoop heeft hij? Het christelijk geloof is geen verhaal over moraal en burgerlijkheid, maar over Gods Zoon, die is opgestaan uit de dood, die terugkomt en die hoop en die toekomst geeft. Einde citaat. De eerste Adam en Eva lieten een hopeloze situatie achter. Maar God gaf een belofte. Er zal een andere vrouw komen. Er zal een tweede Adam komen. En Maria zal een kind baren. Immanuel, God is met ons. En dit kind zal niet luisteren naar Satan. Sterker nog, hij zal ons bevrijden van het kwaad. Hij zal bewerken dat de relatie tussen God de Vader en mens hersteld zal worden. Hij zal zijn eigen leven geven, opdat de mens verlost zal worden van angst, van schaamte en vrees. En hoe bijzonder is het dan, als de engel Gabriël komt en tegen Maria zegt, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Het wegnemen van de angst en de vrees is gekoppeld aan genade. Het is gekoppeld aan de hoop. Het is gekoppeld aan Gods onvoorwaardelijke liefde. En op deze vierde Adventszondag is het daarom ook goed om ons bewust te zijn. Waar is de disharmonie tussen schepper en schepsel begonnen? Want Advent betekent verwachten en uitzien naar de menswording van Christus. Uitzien naar de geboorte van Immanuel, de God die met ons is. Uitzien naar God die verlangt naar herstellende relaties. En om te kunnen verwachten, hebben we het ons nodig dat we ons bewust zijn van hoe ver zijn wij gekomen. En hoeveel hebben wij te ontvangen. En dat we in deze laatste Adventsweek dan ook uit mogen zien hoe verrijkend Gods genade is. En het is dan mooi dat we op de vierde Advent gedenken. De tekenen van brood en beker. De oorsprong van het kwaad in Genesis 3 is overwonnen. Jezus ging deze weg. En met deze wetenschap mogen we straks ook aan de tafel gaan. U thuis met uw wijn en uw brood. Want de tekenen van brood en beker, ze wachten op ons. Het avondmaal, het is brood nodig. En zo noodzakelijk geworden. En gaat volledig terug op die ene gebeurtenis in Genesis 3. Zullen we een moment stil zijn om ons te beseffen waar we vandaan komen. Maar ook om in ons hart te kijken. Waar hebben wij die pendule een zwiep gegeven? En laten we Gods hulp vragen om weer met die beide voeten op de grond te komen. En dat Hij inzicht zal geven dat zijn waarheid er is om te omarmen. Zullen we een moment stil zijn? Vader in de hemel, we zijn stil voor uw aangezicht. Stil om in relatie te zijn met u. En we willen u bedanken, Heer. Bedanken dat die relatie er is. Dat u 24 uur per dag naar ons luistert. En we danken u zo voor uw geest. En dank u wel dat u daarmee ons hart, onze ziel en onze gedachten wilt onderzoeken. En we bidden u zo, Heer, dat we mogen leven naar uw evenbeeld. Dat we mogen leven als kinderen van u, die met hun beide benen stevig op de grond staan. En we worden verleid, Heer, dat weten we. Maar we willen u zo bidden. Wilt u ons een opmerkzaam hart geven? Daar waar we geneigd zijn om de pendule een zwiep te geven, Heer, dat u ons daarvan weerhoudt. Dat we mogen zeggen, nee. We hoeven niet op alles te reageren. En Heer, we willen u ook zo danken voor uw woord. Die oneindige schat aan wijsheid en inzicht. Heer, we willen u zo bidden dat dat ons mag inspireren. Om te reageren op een wijze die goed voor ons is, die goed voor de ander is en die gericht is op herstel. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw oneindige liefde. Ongelooflijk, Heer, hoeveel u van ons houdt. En we snappen het niet, maar we aanvaarden het met geopen handen. En we danken u voor de genade die u ons heeft gegeven. En dank u wel voor uw woord. Voor die afschuwelijke geschiedenis uit Genesis 3. Heer, ik kan hem niet bevatten. Maar ik weet wel dat dat maakt dat we hier nu staan. En we bidden zo, Heer, dat het ons mag voorbereiden op een ontmoeting met u. Als we gedenken de tekenen die u aan ons heeft gegeven. En zo prijzen wij uw naam. Amen.